Ik lees je voor uit de Bijbel in gewone taal. Jesaja 66, vers 10 tot en met 14. Juich als je van Jeruzalem houdt. Wees blij. De mensen die eerst verdrietig waren over de stad, kunnen nu vrolijk zijn. Want in Jeruzalem zullen jullie getroost worden. Daar zullen jullie het goed hebben. Jeruzalem is net als een moeder die voor je zorgt. En jullie zijn haar kinderen, die drinken aan haar borst. Jullie zullen meer dan genoeg hebben en sterk worden. De Heer zegt tegen zijn volk, net zoals het water van een rivier altijd stroomt, zo zal er in Jeruzalem altijd vrede zijn. Daar zal ik voor zorgen. En zoals uit een rivier steeds maar water komt, zo zullen andere volken steeds met geschenken komen. Die geschenken zijn voor jullie. In Jeruzalem zullen jullie veilig zijn. Net als kinderen die bij hun moeder op schoot zitten. In Jeruzalem komt er een eind aan jullie verdriet. Want ik zal jullie troosten, zoals een moeder haar kinderen troost. Dan laat ik aan jullie mijn macht zien en aan de vijanden mijn woede. Als jullie dat zien, zullen jullie vrolijk en gelukkig zijn. Jullie krijgen weer kracht. Jullie kracht zal snel groeien, net als jonge plantjes snel sterker worden.
Toen Kees vanmorgen de sabbatschool opende, was ik even verrast met de schriftlezing, want die kwam niet uit Galaten, maar uit Romeinen. En hetzelfde hoofdstuk wat ik zelf in gedachten had, alleen hij had de eerste versen en ik ga wat verder zitten. Romeinen hoofdstuk 8, daar staan vanaf vers 18 een aantal hele bijzondere versen waar ik deze week over heb nagedacht. Romeinen 8, vanaf vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er reikhalzend naar uit, dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet het eigen wil, maar door hem die daar heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf wordt bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in baringsweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschotten die geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat de kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden waarnemen, waarop we hopen, dan zou er geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Tot zover het woord van de Heer. Natuurlijk zijn we allemaal heel selectief als het gaat om het waarnemen van nieuws. Maar ik heb het gevoel dat een drietal zaken de afgelopen weken het nieuws hebben gedomineerd. Eerst plaats het voedselschandaal rond de fipronil eieren en kippen. In tweede plaats de stevige oorlogsretoriek tussen de president van Amerika, Trump, en Kim Jong-un van Noord-Korea. En ten derde het enorme contrast in weersomstandigheden van vakantielanden in Europa en ook daarbuiten. Inmiddels blijkt dat de fibronil-eieren niet alleen maar terechtkomen zijn in de supermarkten van Nederland en België, Maar gisteren bleek dat in zeker 14 andere landen in Europa, en ook zelfs in Hongkong, terechtgekomen is. Deze week zijn op verschillende plekken mensen gearresteerd. Ik weet wel dat in Ede huiszoekingen zijn geweest. En het besloten zelfs in de toekomst, hopelijk nog voor 1 oktober, een internationale Europese congres eraan te wijden. De botsing tussen Kim en Trump, daarvan is duidelijk dat de leider van Noord-Korea zichzelf een soort goddelijke droom heeft toegeëigend. Om het glorieuze Koreaanse volk te beschermen tegen de barbaarse vijand. En daarbij zijn volgens hem kernwapens onmisbaar. Nou, iemand die zo opgaat in zijn eigen mythe, zal moeilijk te controleren zijn. En zal ook niet zeer openstaan voor diplomatie. En aan de andere kant staat Trump. Weliswaar veel wereldser, maar niet bepaald voorspelbaar. De naar eigen zeggen man die gelooft in America Great, en die vooral zelf een geboren winnaar is, is als de dood dat zijn land zwak zal overkomen. Dus als Noord-Korea beweert de techniek te bezitten om een kernkop te maken, op een raket, een langafstandsraket, dan is een enig antwoord dat hij wat moet doen. Want Trump zou Amerika great maken, groot maken. En dat ziet dat Amerika wat bang is voor dat kleine mini-staatje daar in Noord-Korea, waar een klein dictatortje zit. Dus wordt zijn taalgebruik steeds dreigender. En tenslotte, het derde punt. Naast het eierschandaal en naast de oorlogsretoriek tussen de heren Trump en Kim, is de laatste dag ook nog wat te doen over extreme weer in Europa. En zelfs daarbuiten. Nu.nl gaf donderdagavond aan dat al het derde achtereenvolgende jaar het klimaat het warmst is van alle jaren daarvoor, ooit hoogst gemeten. Vorige week meldde het nieuws zelfs dat in Zuid-Azië, en dat is dan de regio India, Pakistan, Bangladesh, het zo ontzettend heet aan het worden is dat mensen daar gewoon niet kunnen overleven. Temperaturen van boven de 50 graden. Het is opvallend dat zelfs Oostenrijk en Zwitserland gasten ontvangen in de zomer uit Qatar, het Midden-Oosten, om de hitte uit eigen land te ontvluchten. Maar tegelijkertijd is de aanhoudende extreme hitte in Zuid- en Midden-Europa zo hevig dat zelfs oogsten mislukken. In Servië bijvoorbeeld is 2/3 van de maïsoogst mislukt, opgegeven. De hitte heeft zelfs een bijnaam gekregen, Lucifer, komt ons bekend voor. En het merkwaardige is, terwijl aan de ene kant in Europa enorme bosbranden zijn, op dit moment zelfs in Portugal die heel heftig zijn, en een paar weken terug ook al slachtoffers gekomen zijn, is tegelijkertijd in andere delen van Europa sprake van heftige regenval en overstromingen, zoals Duitsland en Oostenrijk. Wetenschappers wijten dit alles al een nieuw jaar, de klimaatverandering. En misschien vraagt u zich af, wat hebben deze drie zaken nou gemeen? Wel, ze zijn alle drie bedreigend en passen alle drie perfect in het Bijbelscenario van de eindtijd. Paulus schrijft aan Timotheus het volgende. En hij geeft aan dat mensen in de toekomst, in de laatste tijd, egoïstisch en geldzuchtig zullen zijn. Dan als één ding duidelijk wordt bij de fidonel-eieren, is het dat sommige mensen er blijkbaar meer behang aan hechten aan het financieel gewin van henzelf dan voor gezondheid van anderen. In het geval van Trump en Kim zie je de machtswellust van twee narcistische kemphanen. En Jezus zei al dat het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere. En jullie zullen berichten horen over oorlogen en oorlogsdreiging, maar laat je niet verontrusten. En over ons aardbol schreef Jesaja al heel lang geleden dat de aarde zwalkt en waggelt als een dronkaard. En Paulus schrijft in zijn brief aan de Romeinen dat de schepping zucht en in baresnood is. En dat betekent dat er een flinke crisis is voor onze planeet. En daarmee zijn we beland bij de tweede schriftlezing. Paulus, die zowel de brief aan de Galaten schreef als de brief aan de Romeinen, vraagt veel aandacht voor het thema wet en geest. En hij maakt duidelijk dat de wet weliswaar heilig, goed en rechtvaardig is, maar tegelijkertijd geeft hij aan dat die wet beperkingen kent. De wet laat een spiegel als ware mijn tekortkomingen zien, maar hij kan me niet redden. De wet geeft geen leven, maar de geest doet dat wel. Door de geest worden wij, volgens Paulus, kinderen van God genoemd. Maar dat sluit niet uit dat ook gelovigen te maken hebben met pijn en lijden. Dat was ook zo met de christenen in Rome. Leven door de geest biedt geen garantie voor een lijdloos bestaan. Het is alleen wel zo dat Paulus plaatst dit in een breder en hoopvolle perspectief. Hij heeft het namelijk over de luister, de heerlijkheid die over ons geopenbaard gaat worden. Voor Paulus is het duidelijk dat het lijden niet alleen maar voor christenen geldt. Nee, hij schrijft dat de hele schepping, dat wil zeggen alle mensen en dieren, de hele aarde, nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Als je vertrouwd bent met de Joodse literatuur, dan blijkt dat ook daar melding wordt gemaakt van de tijd van Messias, die vooraf zal gaan door een periode van lijden. Ook Jezus gebruikt dat motief in zijn preek over de laatste dag. Dat beeld van barensweeën, over wie gesproken wordt, en de daaropvolgende vreugde, kan denk ik alleen maar begrepen worden door moeders. De pijn die een moeder ervaart bij een bevalling, kan de meest extreme zijn van alle pijnen die er zijn. Maar zelden heb ik ervaren bij een pas bevallen moeder dat ze daarover begon, als je haar opzoekt. Meestal vertelt heel enthousiast en heel dankbaar over wat gebeurd is. Het nieuwe leven dat is gekomen. Nou, Paulus maakt duidelijk dat de christenen in Rome dankzij Jezus Christus mogen weten dat het lijden in de wereld overwonnen is. En dat het leven niet meer zinloos is. Dat betekent niet dat er geen lijden meer is voor een christen, maar wel dat het lijden gezien mag worden in een hele andere betekenis. We weten nu dat over het lijden en over de zorg en dreiging van het lijden heen, we mogen leven in perspectief. Perspectief van Gods Koninkrijk. Maar er is nog iets wat opvalt. Boeiend in deze brief van Paulus, in dit gedeelte van de Romeinen, is dat hij laat zien dat de Christ niet losstaat van de schepping. In de kerk hebben we vaak de gewoonte om alleen maar te praten in de kerk over mensen. Wat wij ervaren, wat wij zien. Maar als Noach in een noodscenario in de ark gestapt, neemt hij de dieren mee. Maar het andere is ook waar. De mensen niet meegaan met Noach, nemen de dieren mee die overgebleven zijn in de golven van de zee. De val van de mens betekent ook de nood van een dier. Ook onschuldige dieren worden meegenomen in de zondeval. Nou, veel bijbelverklaarders zijn erover eens wat hier staat over heel de schepping. Dat betekent alles wat God in die eerste dag, in de eerste week tot stand heeft gebracht. Alle mensen en alles wat ermee te maken heeft. Ook mensen, planten en dieren. Niet alleen de mens moet verlost worden van de schepping, ook de schepping zelf. Net als de mens is de schepping slachtoffer geworden van de zondeval. Zoals de aarde werd gevloekt direct na de zondeval, zo moet ook de aarde weer verlost en bevrijd worden. Ook de mens maakt deel uit van de schepping, van de natuur. Door de christen zo te verbinden met de schepping, maakt Paulus duidelijk dat we solidariteit zouden moeten hebben met de natuur, met de schepping zelf. Als we deel uitmaken van Gods schepping, dan hebben we ook oog en zorg te dragen voor die schepping. Als God de schepping al wil redden en wil verlossen, dan kunnen wij niet anders. Weet u, de mens kan door zelfzuchtig en egocentrisch handelen de mooiste landschappen in de wereld totaal verwoesten. Maar ook andersom. Hij kan door een stuk passie en door verantwoord bewustzijn zelfs van woestijn een bloeiend en vruchtbaar gebied maken. Nou, de werkelijkheid volgens Paulus is iets anders. Hij spreekt over een schepping die zucht en lijdt. Alles kraakt in zijn voegen. Uitgemergelde grond, beschroeide aarde, kapotgekapte bossen, leeggewiste zeeën, aardbevingen, bosbranden, vloedgolven, ondergrondse atoomproeven, mislukte oogsten, enzovoort, enzovoort. De hele schepping zucht in baarnesweeën. In Paulus' tijd al, laat staan nu. Maar niet alleen de schepping. Volgens Paulus zucht ook de mens. In afwachting van Gods definitieve oplossing en de komst van zijn koninkrijk. Maar dat is geen passief, geen apathisch afwachten. Het is zuchten in verwachting. Zuchten in hoop. Want ook wij, christenen, adventisten, zien het lijden in de wereld. De verschrikkelijke beelden op tv van natuurrampen en vreselijke ongelukken. Ook wij nemen het lijden waar in de wereld, in onze eigen omgeving. Heel dichtbij van mensen die we houden. Van familie, van vrienden, van geloofsgenoten. En dat lijden is werkelijk, is niet fictief. Het is als indringend, zoals de baarnesweeën waar Paulus over schrijft. Maar, wij kunnen vooruitkijken in hoop. En niet alleen maar omdat we het koninkrijk van God verwachten, nee, dat zou misschien goedkoop zijn. Nee, wij kunnen hoop koesteren al hier en nu. Tot 5 keer toe gebruikt Paulus in dit korte hoofdstukje het woordje hoop of hopen. Waarom kunnen we dan hopen? Paulus zegt, omdat die geest met ons meezucht. Het is duidelijk dat de wereld problemen kent. Het kwaad is tot alle poriën van onze samenleving doorgedrongen. Voedselontreiniging, geweld, milieuschandalen, corruptie, terreur, criminaliteit, misbruik van kinderen, vrouwen, vluchtelingen en ga zo maar door. De leiding, de schepping leidt en zucht. En de mens net zo. Maar toch is er hoop. Ook al kun je soms als gelovige hier geen handen en voeten aan geven. Kun je niet redden wat hiermee nou gedaan moet worden. Zelfs weet je niet altijd hoe je moet bidden. Zegt Paulus het volgende. Hij zegt, de geest helpt ons in onze zwakheid. We weten immers niet wat in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. Woordloze zuchten. Het is interessant dat in vers 22 zegt dat Paulus, wij weten. Wij weten van de schepping die het altijd baarsnood is en leidt. Van het zuchten van de schepping en de problemen, die ziet hij. Maar hij moet erkennen dat hij niet altijd weet hoe hij moet bidden. Interessant is dat Jezus' leerlingen dat ook niet altijd wisten. En als ik eerlijk ben, weet ik het ook niet altijd. Soms kunnen de veelheid problemen en de zorgen die zo overweldigen, dan ben je sprakeloos. Dan ben je zonder woorden. Paulus weet daarvan. Maar hij ziet meer. Hij schrijft dan ook, als wij het niet meer weten, pleit de geest voor ons met woordloos zuchten. Hoop geldt niet alleen maar voor de toekomst. Maar hopen kun je al nu, hier en nu. Want de geest is bij ons. Hij kent ons. Hij kent onze zwakheden. Hij pleit voor ons met woordloze zuchten. Ik moet zeggen dat ik dat een fantastische belofte vind. We hechten vaak nog zo aan woorden. Aan goedlopende zinnen. Maar zelfs als we helemaal niet meer weten, zucht de geest voor ons mee en vertaalt onze gebeden naar God. Als de schepping zucht, is ze in baarnesnood. Als de mens zucht, dan is ze vol verwachting van de belofte van God. Maar als de geest zucht, staat hij naast ons. Begripvol, meelevend en pleitend. Hij kent ons door en door en weet wat we nodig hebben. Over hoop gesproken. Paulus is een man van ervaring. Ondanks zijn idealisme is hij ook een realist. Laat in het hoofdstuk schrijft hij ook dat hij bekend is met tegenspoed, met ellende en vervolging. Maar niets, werkelijk niets kan hem scheiden van de liefde van God die door Jezus Christus in zijn leven openbaar is geworden. Niets. Het is opmerkelijk dat Paulus in een aantal versen daarvoor schrijft over de schepping die rijkhalsend uitziet naar het moment waar de kinderen van God geopenbaard gaan worden. En natuurlijk zal dat plaatsvinden bij de wederkomst van Jezus. Die uitdrukking reikhalzend uitzien staat letterlijk in het Grieks opsteken van je hoofd. Dat is interessant, opsteken van je hoofd. Lucas gebruikt in zijn evangelie, op het moment dat hij spreekt over Jezus' slotrede over de eindtijd, bijna hetzelfde. Want hij zegt daar, als je al die dingen ziet gebeuren in je heen, die wij nu dagelijks waarnemen in de krant. Oorlogsdreiging, geweld, terreur, epidemieën, natuurrampen. Dus als je dat waarneemt, richt dan je hoofd op, want jullie verlossing is nabij. Niet steek je hoofd in het zand, niet kijk de andere kant uit. Nee, doe je hoofd omhoog en geloof met hoop. Het is niet het einde, het is het begin. Het begin van Gods koninkrijk, van zijn wereld, van zijn shalom en zijn gerechtigheid. Van die tijd heeft de profeet Jesaja al gedroomd. Hij ziet een visioen van de stad Jeruzalem, goed voorgelezen door Dion, waar mensen getroost worden, waar voldoende water is, waar veiligheid is gegarandeerd, waar mensen vrolijk zijn en gelukkig, waar dieren met elkaar matchen, of ze nu wolf of lam zijn, of een tijger of een schaap, ze horen bij elkaar. Zelfs de slang is geen bedreiging meer. Ik begon met een drietal bedreigende nieuwsfeiten. Voedselschandaal met de fipronil-eieren. De oorlogstaal van een onberekenbare president Trump en zijn collega die wereldvreemd is, Kim Jong-un. En dat ook over de wereldwijde klimaatverandering. En ze passen alle drie perfect in het Bijbels eindtijdscenario. Beangstigend? Jazeker wel. Zorgwekkend? Eigenlijk wel. Hopeloos? Nee. Want juist in het midden van dit scenario kunnen we omhoog zien naar een liefdevol God. We mogen ons verzekerd weten dat als zelfs wij geen woorden meer hebben als gelovige mensen, we mogen weten dat de geest met woordloze verzuchtingen met ons meezucht, onze kant staat, ons voor ons pleit. Hij zucht als wij zuchten, als wij het moeilijk vinden. Hij is solidair met al Gods kinderen. De hele schepping zucht en steunt. Maar door de puinhoop van deze wereld heen, die de mens van Gods schepping heeft gemaakt, mogen wij uitzien en hopen op het eeuwig koninkrijk, het rijk van God. Laten we deze week in die hoop leven en elkaar blijven bemoedigen. Amen.